Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping en 365-day returns.
Voor je gaat luisteren, eerst even dit.
Nee.
Gewoon zo'n kaartje.
Heb je verkocht?
Eén kaartje voor €500. Ja. Aan een jonge advocaat die hier...
Die hier echt heel erg voor ging.
Ja.
Jezus.
Die veel geld verdiende.
Sorry, maar...
Op de Zuidas. En dat ook verzamelde van die kaarten.
Oh, ik denk nu ineens aan al die voetbalkaartjes van mijn zoon die ik volgens mij heb weggegooid.
Over geld praat je niet. Om de week op maandag in je podcast-app.
Over geld praat je niet.
Gijs?
Hallo Teuntje.
Gijs, ik voel me razor sharp.
Ik zit ook tegenover je en het is alsof je ogen door me heen branden.
Ja,
alsof je alles ziet.
Ja, ik
alsof
zie
je
alles,
een hogere staat
hebt
bereikt.
Ja, maar Gijs, ik zie alles en ik voel alles.
Ja, dat denk je nu.
Dat denk ik,
dat gevoel heb je heel erg. Dat je nu in deze aflevering misschien wel... Ja, de zin van het leven gaat ontrafelen.
Ik denk,
of de waarheid.
Ja, het is soort, ik weet niet, bijna een soort filosofische methode waarbij jij zegt iets en ik ga er zo dwars doorheen.
Ja. En je pakt de essentie.
En ik pak de essentie.
Ik, Teun, zit te denken aan een soort, het is bijna een soort cosmetische operatie.
Echt waar?
Ja, het is geen botox, het is geen facelift, maar
wel in die,
het zit wel in die contraille. Ik vind het heel spannend om dat met jou te bespreken.
Nou.
In de grote hulde blijken aan Wim de Bie zijn we een beetje laat. Maar gaan we toch even doen met mijn moeder.
Want
haar Wim de Bie verhaal.
Ja, zij heeft een goed Wim de Bie verhaal.
En dat wil ik horen.
Ik ook.
Nou Teun, we gaan knallen.
Knallen!
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Wat zit je te gieren, Teun?
Ja, waarom? Weet ik eigenlijk niet meer.
Je stoot een soort lach uit tijdens de begintune, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja, maar je weet het niet meer.
Ja, dat is
gewoon je innerlijke...
Ja, het was gewoon... Er was zoveel...
Je innerlijke sater.
De gierspier.
De gierspier, die speelde op.
Die speelde op, maar het is wel ergens ook weer tragisch dat ik al niet meer weet waarom.
Ja, dat is de aftakeling.
Dat is de aftakeling,
ja. Alhoewel ik eigenlijk al vanaf mijn hele... In mijn hele leven, dus al lang voordat ik aan het aftakelen was... dat gevoel kan herinneren van... je staat op en je loopt naar de keuken om iets te doen.
Ja.
Je bent in de keuken, je hebt geen idee meer wat je er ook alweer ging doen.
Ja.
Toch?
Ja, en heb je dan ook dat... dat heb je. En heb je maar heb je ook...
Dat heb je.
Ja, dat heb je.
Ja.
Maar heb je ook dat je bijvoorbeeld... op een gegeven moment, weet ik wat... de kaasschaaf in de boekenkast terugvindt of zo... Dus dat je iets gaat doen, dat je dan...
Ja, maar dat is omdat je dan...
Niet mindful bent.
Of misschien juist te mindful op het verkeerde.
Ja.
Want het is ook wel zo van... je bent kaas aan het schaven.
Ja.
Je denkt, ik moet eigenlijk dat schilderijtje gaan ophangen.
Ja, maar dat is dus niet
en
mindful.
Volgens mij
is mindful dat je alles dus na elkaar geconcentreerd doet. Dus, dus als je met het kaasschaaf bent, ben je met het kaasschaven.
Ja, maar het is, ik vind het ook heel mindful... om dan juist heel erg into dat schilderijtje ineens te raken. Dus dat je denkt van... zoals die rozijn, hè? Die mindfulness.
Ja.
Van, dat je ineens denkt... ik moet dit schilderijtje gaan ophangen. En als in hypnose, helemaal gefocust op dat schilderijtje.
Ja, nee, Gijs, zo werkt het niet.
Het is eigenlijk zodra je je aandacht af laat leiden van wat je op dat moment aan het doen bent, is het niet meer mindful.
Behalve als je dan denkt, ik moet dat schilderij doen, maar ik ben me nu aan het concentreren op kaasschaven. Ik schaaf die kaas. Ik maak dat netjes af.
Ik schaaf die kaas.
Ik schaaf die kaas. Ja. Ik maak dat netjes af. En dan...
Dan de volgende bezigheid.
Dan de volgende bezigheid.
Schilderijtje ophangen.
Ja. Dus mindfulness is
maar
geheel
tegen... Hoe weet jij zo goed wat mindfulness is? Waarom kun je zo goed... Zit je zo in de haarvaten van de mindfulness?
Ja, of zit de mindfulness in mijn haarvaten?
Ja, hoe komen jullie in elkaars haarvaten terecht?
Nou, ik denk omdat ik van natuur... Ik weet niet of mensen van nature mindful zijn. Ik ben dat in ieder geval niet.
Nee, precies. Nou, wil je het zo graag?
Ja, en dan ga je...
Dan zit je in de haarvaten.
Ja, ja, dacht ik precies.
Ja, ja.
Ja. Dus ik denk eigenlijk toch dat je gelijk hebt... dat ik meer in de haarvaten van de mindfulness zit... dan de mindfulness in mijn
jouw haarvaten. Ja, ja, precies. Ja. Maar dan toch is het zo... Wat er bij mij zou kunnen gebeuren is... Ik schaaf die kaas.
Ik schaaf die kaas.
Ik denk aan het schilderij dat ik op moet hangen. Op dat moment ben ik bevangen door het idee dat ik dat schilderij moet ophangen. En als gehypnotiseerd loop ik naar de muur om dat schilderijtje op te hangen.
Met de kaasschaaf in de hand.
Onderweg leg ik de kaasschaaf gedachteloos weg.
Ja.
Ik heb heel vaak, Teun, dat ik aan het... Nou, ik heb helemaal niet heel vaak, maar ik ben wel eens aan het klussen. En dan hebben we het echt over eenvoudige dingetjes. Hè.
Ja, ja, maar jij bent toch... Ja, ja,
voordat... Tenminste iets eenvoudigs kan ik doen. Ja, ja, precies. En dan ben je bezig met spijkers, hamers, schroeven, een schroevendraaier, een boor, weet ik veel. Je hebt een x-aantal. En dan ben ik dus de hele tijd, ben ik kwijt wat ik net had weggelegd.
Ja.
Dus, en dan denk ik van, waarom?
Waar is het schroefje?
Waar is het schroefje? Waar is het schroefje? En dan denk ik altijd, waarom ben ik zo'n debiel, dat als ik klaar ben met iets en het even wegleg, dat ik dat niet rustig, zonder even en snel, op een... plekje leg waar ik een soort gedachte bij heb, snap je?
Ja.
Ik flikker het dan maar ergens neer en vervolgens ben ik helemaal geïrriteerd en driftig een kwartier aan het zoeken naar waar ik het
heb. Maar op het moment dat je het weglegt, dan denk je van nou, ik leg het gewoon naast me neer. Dus ik pak het gewoon naast me weer terug.
Nou ja, ik denk überhaupt niet na als ik het wegleg.
Nee, maar je gaat er wel ergens toch intrinsiek, om dat verschrikkelijke woord te gebruiken, vanuit dat het weer goed komt.
Heb jij ineens een agressie tegen intrusie? Nou,
ik heb hier wel eerder geuit.
Ja?
Ja.
Er is echt een grens bereikt wat betreft jou en intrusie. Ja, okay. Ja, het is gewoon zo dat ik dan... Je legt iets weg en ik heb het nu over als ik iets aan...
Maar wij zouden toch samen op mindfulness cursus gaan?
Ja.
Ja.
Ja. Maar ik snap niet dat je, zou maar zeggen, wel een gedachte hebt als je iets gaat doen. Tenminste, ik. Laat ik over. Ja. Dat ik wel een gedachte heb als ik iets ga doen, maar nooit als ik iets afrond.
Ja.
Dus ik heb nooit dat ik dan denk van, en nu rond ik het af en nu ga ik het even rustig op een goed plekje neerleggen waar ik het later weer kan vinden.
Ja, maar dit is dus iets, volgens mij zit hier ook het fenomeen in, haastige spoed is zelden goed. Dus je haast je, omdat je denkt dat het dan sneller gaat, maar uiteindelijk duurt het daardoor langer.
Ja, ja, maar het is ook gewoon een fenomenale desinteresse.
Fenomenale desinteresse.
In het afronden van dingen. Het is,
heb je die?
Ja. Dus het is begeesterd, soort van, aan iets beginnen.
Ja.
En totaal ongeïnteresseerd in het afronden.
Ja, ja.
Terwijl het afronden dus eigenlijk ook heel veel waarde heeft.
Ja, zonder het afronden heb je eigenlijk niks.
Heb je eigenlijk niks.
Nee.
Je probeert te kijken.
Nou, ik probeer te
kijken. Hoe je een slinger aan kunnen geven.
Ik zat te denken van, zit hier nog iets een diepere laag in?
Ja.
Maar ik weet niet of ik vandaag de kracht heb om een diepere laag aan te boren.
Oh.
Ja.
Ja.
Ik dus ik weet niet of dat ook...
Hoe sta je in je kracht vandaag?
Nou, ja, letterlijk fysiek gezien. Ik heb me net helemaal weer uitgeput in de sportschool.
Ja.
Ja, en dat heeft op zich wel...
Gaat dat ten koste van de podcast? Gaat het jezelf uitputten in de sportschool ten koste van de diepere laag? Oké, dan moeten we het daar een keer over. Dan moeten we hier misschien een keer een beraad
mijn
met
geld
Arie
ook,
hebben.
Mijn geld is ook jouw geld.
Zeker, ja.
Ik zit aan jouw portemonnee.
Daar eten hier heel veel gezinnen van.
Ja.
Misschien moeten we hier een keer aan tafel zitten met Arie. Om dan toch eens te bespreken hoe we dit verder tackelen, dit probleem.
Ja,
ja.
Ja, want die diepere laag, ik kom er niet bij.
Nee, omdat je jezelf net zo hebt zitten aanstellen in die sportschool, kom je nu niet bij je diepere laag.
Of ik moet dus na de podcast naar de sportschool.
Dat vind ik prima. Wat jij na de podcast doet, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit.
Nee.
Maar ik wil dat jij hier wel in optimale conditie, met alle diepere laag binnen handbereik.
Ik kom er gewoon niet bij.
Nee. Je ziet hem liggen.
Ja, ja. Ik weet dat hij er is.
Je weet dat hij er is, maar je komt er niet bij.
Maar ik vind dat ook wel weer. En moet toch kudos aan mezelf dat ik deze connectie wel leg. Ja. Ik vind dat ook wel een beetje. Ja, er is een soort parallel met dat niet afronden. Toch? Vertel. Je begint ergens enthousiast aan.
Ja.
Dan moet je eigenlijk naar de diepere laag. Of je moet afronden.
Ja, 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 ja.
En dan, laat je het afweten. Ja. Ja.
Klein huiselijk leed.
Ja.
Even een van de grote.
En het is dit staat nog los van hoe was je week?
Ja, een van de grote verwijten die mij gemaakt wordt is het, zou ik zeggen, je hebt koffie gezet en je laat melk op de aanrecht staan.
Ja.
Ook weer een kwestie van een fenomenale desinteresse in het afronden.
Ja.
Ja.
Ja, maar goed.
Ik heb een boterham gemaakt en de kaasschaaf, het papiertje wat onder kaas zat. En het kruimelige snijplankje staan nog allemaal op het aanrecht.
En ik neem eigenlijk aan, Gijs, dat er in jouw gezin maar één iemand is die dat allemaal wel doet.
Zeker.
Ja, en al die anderen ook die.
Al die anderen niet, maar sommige anderen, die wordt dat op een manier minder verweten.
Ja.
Maar ik krijg dat zeker op mijn bordje. En ik vind het ook terecht. En mijn verweer is altijd, ik wou het nog gaan doen.
Oh ja, oh ja. Ja.
Ja.
Ja, goed, dan moet ik toch even. Ik wil proberen nooit te veel uit de schoot te klappen over de rest van de gezinsleden. Maar. Ja, even onder ons. Ik heb natuurlijk meestal gekookt. En dan moet het na het eten moet er afgeruimd worden.
Ja.
Dan begint Nathalie daar al vrij snel mee. En dan op een gegeven moment wordt hey, jongens, help ook eens met afruimen. En dan zeggen ze altijd: ja, dat wilden we gaan doen. Maar waarom ga jij het meteen al doen? He, geef ons gewoon even
perfect
rust.
Perfect verweer.
Ja. Ja. Geef ons rustig de tijd om hier misschien over een uur eens een keer alles naar de keuken te brengen.
Ja, maar het goede is dat je dan en doet alsof je het zelf zou hebben gedaan.
En is het
en
zo?
Je kan de ander van. Tuurlijk niet. Ja. En je kan de ander van ongezelligheid betichten.
Ja.
Wij wilden nog gezellig natafelen, uitbuiken, kletsen.
Nou, meestal is dat dan dat uitbuiken en natafelen is
op de telefoon.
Op de telefoon. Wel met z'n tweeën vaak op één telefoon.
Oh ja.
Ja.
Schattig.
Ja.
Leuk.
Ja.
Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een perfect verweer, inderdaad.
Ja,
zoals mijn verweer, ik wou het juist later.
Vlucht naar voren.
Ook perfect verweer is.
Vlucht naar voren.
Geen spel tussen te krijgen.
Gijs, ik was net naar de blokker.
Ja.
Ja, dit is iets wat jij samen met Lennart hebt geconstateerd. Melkschuimers.
Ja, we hebben een melkschuimertje hier op de Brede.
Officieel heet het trouwens, zag ik, een melkopschuimer.
Een melkopschuimer. Ja. Wij zijn hier op de Burelen van Meer van alle gemakken voorzien.
Och.
Dus er is ook een melkopschuimertje.
Het is toch wel na die anti-kraak?
Ja, is het.
Hoeveel
is
gemakken
het,
we hier
ja,
hebben?
Ja, het is een warme deken die er hier over ons heen valt.
Ja.
Maar goed, de melkopschuimer die functioneerde niet meer.
Ja.
En het blijkt, heeft onze collega Lennart verteld.
Ja.
Dit is aan de orde van de dag met melkopschuimers.
Ja.
Dit gebeurt voortdurend. Ja,
raar, hè?
Ja.
Ik bedoel, ja. We kunnen natuurlijk wel weer beginnen over mensen naar de maan sturen. Toen zag ik laatst komen, ik zeg, ja, maar u moet niet vergeten. Het zijn andere mensen die de melkopschuimer hebben uitgevonden en die mensen naar de maan hebben gestuurd. Ja.
En Seinfeld heeft ooit gezegd van, ze hadden nooit iemand naar de maan moeten sturen. Want nu is er altijd een overtreffend argument waarom het belachelijk is dat iets niet werkt.
Ja.
Dat is een grote tactische fout geweest om iemand naar de maan te sturen.
Ik zat trouwens heel even bij Bo laatst. Hè?
Ja, je zat bij Bo.
Ja, en toen kwam opeens een filmpje en zei ze, ja, we gaan weer naar de maan. En dus toen ken ik gaan weer mensen naar de maan.
Ja, ja.
En toen vroeg ik, waarom?
Ja.
En toen viel die hele talkshowtafel stil.
Jezus.
Want niemand wist eigenlijk
is dit denk ik jouw laatste keer boven. Als jij de hele tijd vragen gaat stellen waarna de hele talkshowtafel stilvalt.
Talkshowtafels moeten eigenlijk niet stilvallen.
Nee, dat is het eerste wat een talkshowtafel niet moet doen. Gijs, we hadden
natuurlijk laatst dat filmpje over dat haar van Bo. Dat prachtige haar. En toen had iemand daaronder gezet, wat vind jij hiervan, Bo van het?
Oh, die had hem getagd.
Ja, die had hem getagd.
Ja, Teun, je moet wel weten dat je in de openbaarheid opereert.
Ja. Ja.
Maar goed, mindfulness, dingen beginnen en afronden, is mijn nieuwe voornemen.
Ik was dus bij Blokker.
Jij was bij Blokker.
Dat is toch, hoe kan het dat die winkel nog bestaat? Is het eigenlijk een soort V&D après la lettre?
Ja.
En dat is toch zo, kijk, eigenlijk alles
misschien wel avant la lettre.
Ja, maar
ik zou er geen vergif op willen innemen dat de Blokker na de V&D is ontstaan.
Nee, oké, maar laat ik zo zeggen, die letter van de V&D is weg.
Van het faillissement.
Ja, deze gaat deze na die letteren nog door. Ja. Ik herinner me, was het ook niet zo dat Blokker al een soort ontzettend ordinaire directeur had? Zo'n familie die dan
het is een familiebedrijf.
Die dan
de
criminelen ging.
Weet was je, het niet meer dat ze ook een soort kunstcollectie met naturalistische kunst hadden. Beetje
waarschijnlijk ook, dat hoort ook mee. Maar voor mij was het ook zo dat dan had iemand een inbreker geslagen. En dan zeiden ze, wij betalen die boete wel.
Oh, dat hebben ze ook een keer gedaan. Hè? Ja.
Maar het is zo dat eigenlijk alles wat ze daar verkoopt, nou, laat ik zeggen, bijna alles, daarvan bestaat een betere versie in een andere winkel. Ja. Dus het is echt bijna nooit dat je een beetje geil wordt van de spullen die ze daar verkopen.
In een andere winkel word je wel heel vaak geil.
Nou, als je echt een mooie keukenwinkel, dan denk je van, nou, wat een pan, ik wil die pan hebben. Ja. Hier denk je van, ja, ik moet een pan hebben. Nou ja, dan maar de blokker, want die is nu op de hoek. Maar het is nooit de pan die je echt wil hebben.
Nee.
Dan hebben ze natuurlijk heel veel, toen ik daar kwam, waren ze bezig. Ja, ze hebben dan van die soort, van die piepdingen waar je dus, als je iets steelt, weet je wel. Daar waren ze nu een soort blokker.
Jassen
overheen. En toen ging het van, ja, om nou te zeggen of ik het echt mooi vind, dat weet ik niet. Maar die vrouw was er heel erg mee bezig, waardoor er een hele lange rij ontstond. En dan komen de mensen die er binnenkomen, die gaan dan heel lang uitleggen. Dus iemand wilde een mop en die zei, nee, ik had niet het merk Lijfheid. Maar die had een ander merk, wat er dan volgens mij precies hetzelfde uitzag. Ja, ik hoop dat het goed is. Ja, ze is nu nog bezig. En die begonnen. Dus ja, alles kom ik zo nog even. En die mensen gaan dus heel
lang over moppen praten.
Heel autobiografieën over moppen en hoe dat thuis allemaal gebruikt wordt.
Ben je in de blokker altijd geërgerd over iets.
Ja.
Ja, ook over hoe je geholpen wordt, hoe dingen opgesteld staan. Wat ze precies wel en wat ze precies niet hebben.
Precies.
Ja, en toch is het ook een soort noodzakelijkheid.
Ja.
Het is toch ook de winkel waar je terechtkomt, bijvoorbeeld om een mop te halen.
Ja, ja, dat is ook zo.
Ja, dat is lastig. Want dat betreft heeft de blokker ons wel lelijk in de tand.
En is het daar misschien ook zo ergerlijk? Als je het niet nodig hebt.
Ja, wellicht. Ja. Je gewoon, dat ze je toch gewoon daar in de hoek hebben gedreven.
Ja.
Al ons hele leven.
Bah. Ja, nou ja, goed. Dus, maar we hebben nu koffie. Jij vindt hem wat te sterk.
Ik merkte dat je niet bij je diepere laag komt.
Ja.
En een soort probeert grip te krijgen op de materie.
Ja, misschien wel. Misschien doordat ik gewoon te snel juist wil afronden. Of er een soort punt wil maken. Dat hoeft misschien ook. Dus dan denk je van, ja,
oh, je bent aan het, wat een grappige manier om een punt te maken.
Nou ja, dus
door over de blokker te beginnen.
Nee, niet door over de blokker te beginnen.
Oh, nu over die koffie wilde je. Met
ja,
die koffie
dus even dan rond ik het onderwerpje even af.
Ja, ja.
En anders dan zou ik misschien als ik bij een diepere laag kwam. Dan hoeft dat niet. Of dat ik. Dus misschien is het zo. Misschien is er wel helemaal geen diepere laag, maar misschien is het meer het gebrek aan vertrouwen dat ik bij de diepere laag kom.
Ja, ja.
En dat ik daarom zo.
Een soort paniek teweeg brengt.
Ja, misschien dat je weet je wel, een of andere spits die 5 keer niet heeft gescoord en dan maar uit alle mogelijke hoeken en gaten op die goal gaat schieten.
Ja, flap.
Ja, flap, ja.
Ja.
En die heeft nu gescoord, toch?
Die heeft weer gescoord, ja, die was helemaal uitzinnig.
Ja, maar nu is het dus. Toen hoorde ik dus op de radio, dus flap had gescoord, maar er is dus kennelijk nog iemand.
Die heeft al heel lang niet gescoord.
Nu gaat die elke week
gewoon. Ja, en het lief is, die Flap, dat is een ontwapenende jongen.
Ja, hij speelt die naam alleen al, toch?
Precies,
Flap.
Hij speelt bij FC Twente. Ja. En hij heeft ook helemaal. Hij ziet er ook uit als Flap.
Ja.
Ja, heel, echt heel lief.
Ja.
En het was dus ook echt een soort ding geworden dat hij zei van, ik heb al heel lang niet gescoord. En natuurlijk zit ik daarmee.
Ja.
Hey, dat is ook heel lief.
Moet je dat eigenlijk zeggen als spits?
Ja, vind ik wel.
Ja.
Nou ja. Ik geloof trouwens dat hij aanvallende middenvelder is, maar moet je dat zeggen? Natuurlijk hoef je het niet te zeggen, maar het toont zijn openheid en zijn sympathieke karakter dat hij dat gewoon eerlijk zegt. En dan is de gunfactor natuurlijk meteen al veel hoger.
Ja.
En toen scoorde hij dat doelpunt. Ja, en dat hele stadion leefde echt met hem mee. En hij stond te stralen en Ron Jan stond helemaal zo soort te juichen en te lachen. Het was echt een soort, het feestje van Flap werd
en denk je dat Flap nu ook gewoon los is?
Ja, ik weet het niet. Ik ken Flap niet genoeg om te weten of hij nu los is.
Ja.
Ik weet zelf ook niet hoe dat moet zijn om ineens los te zijn.
Nee, maar
lijkt me heerlijk dat je ineens los bent en dat alles een doelpunt is.
Ja, heb je er ooit het gevoel gehad?
Dat ik los was? Nee, nooit.
Nee.
Maar blijkbaar als je voetballer bent, kan je dat ineens hebben. Dat je los bent, dat alles wat je aanraakt in goud verandert.
Vorm is een vogel die voorbij vliegt.
Precies. En Flap werd echt gevierd. De schat.
Ja, dus net als Bo, we zouden Flap ook wel een knuffeltje willen geven.
Zeker.
Ja.
Teun,
hoe was je week gegaan?
Nou ja, de aftaking heeft bij mij dus ingezet in hevige vorm dat ik nu ook een leesbril heb.
Ja.
Ik heb ook zo'n goedkoop modelletje gekocht hier.
Nee, dat is mijn dure model.
Oh, dit is jouw dure model. Ja. Mijn goedkoop model ziet er eigenlijk net zo uit. Nou, ik weet even niet waar die is.
Oh, ja, daar gaan we al.
Ja, daar gaan we al. Maar ja. Nou, goed, dat mag dus met. Maar ik heb nu dus, ik ben nu dus geobsedeerd door het idee dat ik mijn ogen wil operatief wil gaan laten verbeteren. Met ofwel een lens inbrengen, ofwel laseren, ofwel weet ik veel wat. Maar ik zit zo kussen de hele tijd met dan weer mijn vettige verkijkbril opzetten. Dan weer mijn vettige leesbril opzetten. Dan weer niks opzetten. Dan weer mijn vettige zonne. Ik heb een soort bos aan brillen nu de hele tijd bij me. Die zijn altijd vies. Het is maar eigenlijk
waarom worden ze eigenlijk altijd vies? Waarvan?
Van het leven, denk ik. Ik zet ze vaak in mijn haar. Nou, dat is natuurlijk een viesmaker par excellence. Je raakt ze aan en puur zang. Ze verzamelen gewoon stof en vet door in de wereld te zijn.
Het is ook wel echt een. Ik bedoel, weet je, Spinoza die maakte al brillen. Ik bedoel, het is ook echt een ouderwets ding.
Precies, het is zo'n ouderwets ding.
Hey, ik vond het best wel een diepere laag opmerking. Vond je niet, Huis?
Nou, het is in ieder geval wel van grote historische inzicht getuigend. Ja, je bent toch wel weer ergens aan het komen.
Ja.
Ja, je moet misschien toch niet te snel voor die podcast je gaan afbeulen in die sportschool.
Nee. Of een uurtje eerder. Dat ik wat meer hersteltijd heb.
Ja, precies. Iets meer afstand.
Ja.
Ja. Dus ik heb nu net een bos brillen bij me die altijd vies zijn. En die ik de hele tijd als een soort jongleur mee bezig moet zijn om ze op en af te zetten.
Ja, en je moet ook nog weten welk. Ik bedoel, misschien weer gele bril en een rode.
Ja, nou ja. Dank je.
Dan kan je nog wethouder in Dordrecht worden.
Ja, precies.
Voor het CDA.
Ja. Maar ik ben nu geobsedeerd door het idee dat ik je kan dat gewoon voor een paar duizend euro of zo, weet ik veel wat dat kost. Kan je dat gewoon operatief laten doen?
Lijkt je het niet heel eng?
Nou, dat is het een beetje.
Ja.
Het lijkt me heel eng, maar nu ken ik.
Fout is fout.
Wat bedoel je?
Als het mis is, is het.
Zou dat zo zijn?
Dat denk ik.
Ja?
Ja. Ja, misschien is het ook niet. Dat zeg ik nu heel buiten, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar ja.
Dus als het misgaat, het lijkt mij vooral eng, omdat zo alles aan je ogen laten doen.
Ja.
Vind ik bedoel, het idee dat ze dan zo op je afkomen met al hun instrumenten en laserstralen.
Ja, een soort Clockwork Orange-achtige beelden heb ik daarbij.
Ja, ik heb ook al van iemand gehoord van. Nou, ze stralen even in je ogen. Dan hoor je een soort schroeigeluid. En dan begint het een beetje.
Net zoals mijn gefrituurde oor.
Ja, net zoals jou. En dan begint het een beetje te stinken naar iets wat verbrand is.
Gadverdamme.
Ja, maar daarna dan maanden later kan je dan weer heel helder zien.
En blijft het dan forever goed? Of gaat het dan weer achteruit?
Dan blijft het forever goed.
En waarom wordt het dan niet in één keer zo gemaakt door de natuur?
Als je zo'n lensje erin laat zetten, krijg je volgens mij ook geen star.
Hey.
Ja, dus dan ben ik ook van dat hele staarprobleem
Ik heb wel echt een heel erg proefkonijn gevoel nu bij jou.
Van als ik het doe, dan jij misschien ook wel. Ja. Maar jij hebt geen probleem met verzien, toch?
Nee.
Ik maak hier een soort Hitler-achtig gebaar maak ik hierbij.
Ja. Ja, jij mag dat.
Ja, daar heb je geen problemen mee.
Nee, ja, want het is
voor
ook zo. Mijn zwager die ging dus ook informeren naar zo'n laser. Operaties. En toen zei ze, nou, wacht nog maar 10 jaar.
Wacht nog maar 10 jaar?
Ja.
Vind ik wel lang.
Zei van, je ogen zijn nog niet slecht genoeg.
Oh, dan ging ze misschien toch wel weer achteruit.
Ja, dat weet ik niet.
Nou ja, goed. Ik ben er door bevangen door dat idee.
Ja.
Ik haat nu mijn brillen.
Ik denk dat
ik heb echt voel een soort aversie tegen mijn bosbrillen.
Ja, je duwt ze ook nu ver van je af.
Ja, en ik denk nu van, stel voor dat ik weer gewoon helemaal goede ogen heb. Dan ben ik toch eigenlijk ook gewoon meteen weer 20 jaar jonger.
Ja, ik vind het wel. Ja, ik denk wel dat iedereen die op wat voor manier dan ook een bril gebruikt hierover nadenkt. Ik ook, hoor.
Ja, maar ik heb jou nu ook aan het denken gezet.
Ja, maar ik heb er al eerder over nagedacht. Maar toen heb ik wel een keer een horrorverhaal gehoord. Dacht ik, oh ja, wil ik dat? Maar het kon ook dat je. Volgens mij was iemand waarbij het heel lang duurde voordat het. Die moest wekenlang.
Je moet weken druppelen.
Ja.
Ja, dat wel. Ja. Nou, dat heb ik er wel voor over, eerlijk gezegd.
Weken druppelen.
Ja. Ja, maar het laat me nu niet meer los.
Maar ik vraag me inderdaad af of je dit kan doen voor alleen een leesbril.
Ja, ik ben niet oogarts genoeg om je dat te kunnen zeggen.
Maar ik vroeg later aan jou. Jij vertelde mij dat je voor de televisie met één lens.
Ja.
Ja, want waarom bestaan er niet ook lenzen die gewoon alles coveren, een soort laser en veraf, een soort dubbelfocus lens.
Ja, maar die ik elke dag in moet doen. Ja? Ja, maar vind ik heel irritant een lens in doen.
Oh ja, ook omdat je er zo lang over doet.
Ik doe er heel lang over. En bovendien gaat het altijd irriteren op een gegeven moment. Ja. In de dag moet je hem weer uitdoen. Ja, ik doe voor de tv doe ik altijd één. Ja. Want ik had dus tot vorige week geen bril nodig om te lezen. Ja. Dus dan deed ik één lens in voor versie en één niks. En dan compenseert je oog.
Ja, wat ik dus had, want dan had ik dat ik wel eens... Bijvoorbeeld als ik dan mijn avond in de balie heb... Dan heb je dus zo'n draai...
beroemde avond in de balie.
Dan heb je dus ook zo'n soort script voor je liggen. Ja. Dat moet je dan dus lezen.
Ja.
En dan wil je de mensen aankijken.
Ja.
Ja, maar dan moet maar die, als ik met die leesbril, dan kan ik die mensen niet echt goed aankijken.
Nee.
Dus dan zit je of de hele tijd zo en zo. Ja. Dan denk je de mensen van, nou, die haalt al zijn informatie van het papier. Vind ik al niet goed overkomen.
Nee. Dus ook voor jouw avond in de balie zou het echt een uitstekende oplossing. Die zouden ook echt,
maar het is irritant
echt om enorm opkalfaten.
En mensen zeggen ook wel eens bij onze AD-filmpjes van, Teun, wat zit je toch...
te doen met je... Met
die bril op en af.
Ja, dus in de comments zou het ook heel veel uitmaken. Ja,
dus het is wel lastig.
Ja, ja. Nou, ik zal dit pionierswerk
maar weet je al wel wat dan de ooglezerkliniek is?
Nee.
Dat weet je nog niet.
Nee, maar ga ik me in verdiepen. Ja, ik ben nog maar net bevangen door dit idee. Ja. Maar het laat me niet meer los.
Ik snap het, ja.
Teun en Gijs.
Ja, Gijs.
Teun.
Ja, ik zit even met... Ja, jij hebt mij dit... Volgens mij heb jij mij deze wijsheid ooit geleerd. Nee? Wie dan?
Wim Noordhoek.
Oh ja?
Ja.
If you want to get something done...
If you need to get something done, ask the busy man.
Ask the busy man, ja. Dus eigenlijk is het zo, als je het druk hebt... dan kan je altijd nog wel... iets erbij doen.
Op ja, als je druk hebt, zit je in een soort modus dat je de hele tijd dingen doet. Dus alles wat erbij komt, dat gaat dan mee in die modus.
Ja.
Terwijl ik weet nog wel goed bijvoorbeeld dat ik klaar was met school.
Ja.
Ik had het Barlees Gymnasium succesvol afgerond.
Ja.
Heb ik mezelf een tussenjaar gegund.
Ja.
En toen heb ik er een heel jaar over gedaan om, wat je toen nog moest doen, een urgentieverklaring aan te vragen.
Ja.
Dat had je nodig om een huis te kunnen krijgen.
Ja.
En me ertoe zetten om... Ja, ik zie Guusje nu de vloer dweilen.
Ah,
ja.
Nou, net achter ons stonden hier dus vier mensen naar de gevel te wijzen.
Ach,
achter jou
jeetje,
eigenlijk.
Wat gebeurt er een hoop in de studio, op de burelen van meer van dit. Maar goed, toen heb ik er een heel jaar over gedaan omdat ik gewoon mezelf van die bank afkrijgen, weg van de tv... om iets te gaan doen op een gemeentehuis.
Ja.
Dat was werkelijk te veel gevraagd.
Ja, nou ja, ik zit nu... Ja, zo erg ben ik er ook niet aan toe... maar ik zit toch wel een beetje in die modus. Want dan,
in de dus, luie modus.
Ja, in de luie modus. Dus ja, ik heb mijn werk. Dit vooral. En ik verdien mijn geld.
Je podcastje.
Dus, mijn podcastje en nog een podcastje. Maar dan is het bijvoorbeeld, ben ik om 12 uur klaar... en dan zegt iemand, nou, kunnen we bijvoorbeeld op dinsdag om 1 uur afspreken? Nou, ik weet niet of dat lukt. En ik zie opeens, dus is een soort rare... Je kan dus je tijd, dat is ook een beetje AFTH van de Heide-achtig.
Ja.
Je tijd kan dus zeg maar indikken of weer uitdijen.
Ja. En eigenlijk hoe meer je daarin stopt in die tijd, hoe meer die uitdijt.
Ja,
ja.
Ja. En nu is het dus echt zo dat ik naar de tijd kijk... en dat ik denk, nou, ik kan toch niet... Maar toevallig heb ik dan vandaag 5 afspraken op een dag. Nou, dat vind ik dus echt krankzinnig.
Ja.
En dan, dus dan ook iets van, nou, kunnen we dan dinsdag? Ik zeg, nou, dat denk ik niet hoor. Want ik heb het erg druk dinsdag. Ja. Terwijl als ik het elke dag druk zou hebben, dan zou ik zeggen... Nou, dan doen we dinsdag om 3:30. Dan heb ik nog net een gaatje.
Ja. Maar nu doe het even in 20 minuten.
Ja, en nu denk je, ja, maar dat gaatje...
En nu denk je, ik moet dinsdag al warme lunch maken voor mijn dochter. Ik kan de rest van de dag niks
precies,
meer
doen. Dat gaatje, dat heb ik hartstikke nodig om helemaal... Ja, dus het is heel... Ja, heel
en
raar.
En vind je het angstaanjagend een beetje?
Een beetje wel.
Ja, want eigenlijk wordt er tijd van je afgenomen nu.
Ja.
Een soort praktische tijd.
Maar dat doe ik. Dat doe ik natuurlijk ook zelf.
Ja, en je vraagt je ook af, wie ben je? Wie ben ik?
Ja.
Wie ben ik dat ik nu zo ben?
Ja.
Neem je het jezelf ook kwalijk?
Natuurlijk.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Dus,
en dat je jezelf kwalijk neemt, hoe gaat dat bij jou? Ben je de hele tijd intern jezelf verwijten aan het maken? Of... is dat meer iets wat aan het einde
van
de dag
ben
gebeurt?
Ik nou voor? Wat ben ik nou voor figuur?
Ach, Teuntje, toch? Ja.
Ja. Terwijl, maar tegelijkertijd...
Dat zeg je dan tegen jezelf.
Dat zeg ik dan tegen mezelf. Wat ben ik nou voor figuur? Want ik zou ook kunnen denken... Nou, gooi maar die hele dinsdag vol met afspraken. Dan kan ik bijvoorbeeld woensdag de hele dag gaan schrijven. Ja. Dat moet ik wel eigenlijk doen.
Dat is wat er moet gebeuren.
Dat is wat er moet gebeuren.
Ja, ja dat moeten schrijven is een soort blop die de hele tijd
ja.
al je vrije tijd invult. Hè, ja. Met schuldgevoel.
Ja, precies. Ja. Dus je bent eigenlijk zou je dus de busy man moeten zijn achter het schrijfbureau.
Ja, nou eigenlijk zou je inderdaad de busy man moeten zijn die, zal maar zeggen, zijn sommige dagen helemaal volplant ja. met praten over de toekomst, ja. hè, dat soort dingen.
Ja, ik heb vandaag heel veel praten over de toekomst en weer nog meer contractjes tekenen voor nog meer boeken die dus ook allemaal weer geschreven moeten worden.
Ja, precies.
Ja.
En dan heb je, zou ik maar zeggen, van woensdag tot en met vrijdag heb je dan helemaal vrij om te kunnen schrijven.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Precies.
Hey, en Teun, de Murakami-methode, die staat geloof ik om 4:00 op.
Oh ja.
En dan gaat hij schrijven tot 9:00 of 8:00.
Ja, ik vind dat wel erg vroeg, 4:00.
Dat is erg vroeg, maar jij bent ook een ochtendmens.
Ja.
En het goede is dat je dan tussen 4 en 8 schrijft. De ervaring leert dat je vroeg in de ochtend...
Ik vind dat wel echt erg vroeg.
Ah, oké, maak er 5:30 van.
Ja, 6:00.
Of, ja, maar ja, goed, dan... hoe laat moet je alweer aan die warme lunches beginnen?
Ja.
Nee, maak je die 's avonds?
Nee.
Nou.
Ja, of je zegt... Ik...
Hoe laat begin je aan die warme lunches? Hoe laat ga je die maken?
7:30.
7:30. Nou, dan vind ik dat je tussen... Nou, als je dan tussen 5:30 en 7:30... heb je 3... Ja, Teun. Maar dit is om jezelf te redden, hè?
Ja, ja.
Dan heb je 3 hele nuttige schrijfuren. Ja. Dan hoef je de rest van de dag nergens meer schuldig over te voelen.
Ja, dat is wel waar. Ja, het grappige is, ik las een...
Je geeft jezelf een leven cadeau dan eigenlijk, hè?
Maar dan ben ik... Maar hoe laat moet ik dan naar bed?
10:00.
Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik las hier toevallig een... Dus deze Murakami-methode... Ik las hier een column over van Emma Curvers in de Volkskrant. Maar daar werd niet de Murakami-methode genoemd.
Nee.
Maar dat er dus nu een hele groep mensen is die zich dus... die dus heel vroeg opstaat en dan allemaal dingen gaat doen. En wat was nou... Waarom doen die mensen dat? Dus niet omdat ze nou eenmaal zo'n... hoe noem je dat, een biologische klok hebben of zo.
Ja.
Nee, omdat ze dan de concurrentie verslaan in die paar uur.
Mm.
Ja, dat...
Dat vind ik flauwekul.
Ja, je moet jezelf verslaan.
Je moet jezelf verslaan, binnen van jezelf.
Ja.
Ja. Maar je geeft jezelf dus inderdaad wel...
Ja, het is natuurlijk wel een heerlijk idee, maar je kan toch ook zeggen dat je het zo doet dat je bijvoorbeeld om 12:00 smiddags klaar bent met alles.
Ja, maar het probleem is dat je, of het ding is dat als je jezelf, als je echt vroeg opstaat, de hele stad en de hele wereld is nog muisstil.
Ja.
En dan ben je gewoon het meest fris. En dan ga je echt geconcentreerd werken. Terwijl als jij eerst die warme lunch gaat maken, dan iedereen de deur uit bonjourt, dan een keertje om 9:00 thuis zit om hard te gaan werken. Dan begint het grote smoesjes verzinnen.
Nou, ik ga hier even heel erg over nadenken.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
ja.
Ik zal het je maar even zeggen. Er is reden tot feest.
Alweer?
Ja, hoezo
we hebben hier toch zelf ook feest gevierd laatst?
Oh, je bedoelt dat die borrel die we hier hadden? Ja, oké. Okay. Ja. Nou, er is weer reden tot feest.
Heerlijk.
En dat is omdat Suite 702 5 jaar bestaat.
5 jaar alweer?
En wij kennen Suite 702 natuurlijk als het duurzame, luxe beddengoedmerk... dat eigenlijk altijd het leven in bed viert.
Ja, dus eigenlijk is met Suite 702 kun je zeggen altijd feest, Gijs.
Zeker.
Maar nu een jubileum.
Ja.
En ja, er zijn nog altijd mensen, ik snap het niet... maar er zijn nog altijd mensen die Suite 702 nog niet helemaal kennen.
Nee.
Maar Suite 702 maakt duurzaam beddengoed in echt prachtige kleuren.
Ja.
En Gijs, hè, wij slapen er al niet samen, maar we slapen er al een tijdje in.
Zeker.
Hè? Bevalt het je?
Teun, ik kan je niet zeggen hoe het me bevalt. Sowieso een...
Nou, liever wel.
Ja, maar ik kan er bijna geen woorden voor vinden, laat ik het zo zeggen. Ik probeer het, maar kijk, Teun, als je echt lekker beddengoed hebt en jezelf daar echt mee verwendt, ja, dan is je leven krijgt gewoon een upgrade.
Ja, dat is echt waar.
Suite 702, het is onweerstaanbaar lekker en zo uitnodigend, bijna te uitnodigend.
Als dat bedje daar zo ligt.
Zeker voor iemand als jij met het leven dat je nu lijkt, is het ook wel echt gevaarlijk.
Dit is gevaarlijk.
Dat bed lonkt ook.
Maar ik geef Suite 702 daar niet de schuld van, Gijs.
Nee, je doet het zelf. Maar Suite 702 maakt het je wel verdomd lastig om niet de hele tijd in bed te gaan liggen.
Ja,
het is
zo
bijna
lekker.
Te uitnodigend. Ik wil de hele dag in bed liggen, maar er is nieuws.
Oké.
Genoeg hierover, er is nieuws. Ter ere van het jubileum heeft Suite 702 een prachtige limited collectie uitgebracht.
Het jubileum.
Een geweven streep in 6 verschillende kleuren. En daarnaast introduceren ze ook nog eens 5 nieuwe linnen kleuren.
Ja, ik ben er even stil van, want het is zoveel feestelijk nieuws.
Zeker.
Ja, en we zijn ook natuurlijk mensen van het harde nieuws.
Hoe vaak besta je 5 jaar, hè?
Ik zeg 1 keer.
Bij 702, hoe vaak besta je 5 jaar? Ja. 1 keer? Nou, dan gaan wij ze even 7, lekker uitpakken.
0, 2, 7 min 2 is 5.
Precies.
Dus als we het 9 jaar bestaan, wil ik weer zulke leuk nieuws. Maar Gijs, natuurlijk hebben ze ook nog steeds hun klassieke gouden oude perkale collectie.
Ja.
Hè? Zoveel mooie keuzes, Gijs. En daarom zijn alle items, hè, omdat het zo mooi en fijn en lekker is, alle items apart verpakt, zodat je jezelf naar hartelust kunt combineren. Als ik denk Gijs, dan denk ik combineren.
Naar hartelust.
Ja.
Een complete set, dus dekbed overtrek, hoeslagen, kussenslopen, ontvang je nu via ons met 15% korting.
Mogen wij dat aanbieden, Gijs?
Mogen wij aanbieden. Ja. Maar voeg je nog meer items toe aan je set, dan ontvang je daar nog eens 20% korting op.
Ja.
Ga naar www.suite702.com en gebruik de code. Ja, nu komt code. Lafteun of Lafgijs.
Ja, wij roepen de hele tijd Suite702. Maak daar gewoon 1 code van. Maak Lafteun en Gijs.
Ja, maar het zijn ook eigen gerijde types. Hè,
zijn eigen gerijde types.
En dus Suite702.com, Lafteun of Lafgijs. En je krijgt 50% korting en op nog meer items 20%.
En mag ik even zeggen dat suite is dus suite en dan 702 is dan cijfers.
Cijfertjes, ja.
Nou, voor de duidelijkheid.
Ja, wat een feest het, hè.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo
Hanneke.
Hallo jongens.
Heb je koffiepauze?
Nou, nog niet. Ik loop nu uit de les.
Echt? Maar het is 11 uur, echt? Toch?
Ja, het is wel 11 uur, maar we zijn natuurlijk geen
Zijn jullie geen machine? Nee?
We zijn geen machine.
Je hebt niet ook een soort schoolbel die eraf gaat om 11 uur, dat het pauze is?
Ja, jouw telefoon.
Ja, precies.
Ja.
Ik zou de koffiepauze uitroepen, hoor, nu.
Ja, dat heeft Joke net gedaan.
Wat heeft Joke net gedaan?
Ja. Dat doet Joke altijd.
Nee, ik word nooit om 11 uur gebeld.
Zij moet nu wegrennen om met ons te bellen.
Ja.
En dan kan de koffiepauze uitroepen.
Zo is het.
Echt de busy woman.
Echt de busy woman. Gaat het goed, man, met de cursus?
Oh, het is zo'n leuke groep.
Echt?
Ja,
geweldig. Ja.
Dus het is gezellig.
Ja. 3 van hun hadden ook door de podcast ons gevonden.
Zie je wel.
Nou,
zie je
daar
wel.
Ben ik wel blij om.
Zie je wel.
Ja, het is allemaal niet voor niks geweest.
Kijk.
dat ik een kind heb gekregen ooit.
En dat je kind een podcast is begonnen.
Ja,
en dat jij elke week braaf en opdraaft.
Ja.
Enzovoorts enzovoort.
Dit is al aflevering 117.
Och dus, jezus, jammer.
Ja, ik denk dat wel zeker.
Hoeveel hebben jullie al niet gekletst met elkaar, zeg?
Ja. In de podcast en daarbuiten. Maar
En de extra.
Maar dat betekent dat wij toch... Nou, je zal er een paar keer niet geweest zijn, maar dat is toch zeker 100...
Zeker 100 keer.
14
ik denk
keer.
100, ja, 110 zeker wel.
Zeker.
Heel
minstens
heel deprimerend
hè?
Ja, erg deprimerend. Ja, vind ik wel.
Ja.
Ik weet niet precies waarom het dat deprimeert, maar het deprimeert
me
wel een beetje.
Ik vind het ook deprimerend.
Oh ja, ik vind het wel opbeurend eigenlijk.
Jij vindt het opbeurend. Ja. Nou, gelukkig, dan houden we ons daaraan vast.
Ja.
Hé, maar man, vorige keer belden we je en toen leefde Wim de Bie nog. Misschien was hij al dood, maar het was toen nog niet bekend dat hij dood was. En toen,
is dat zo?
Volgens mij wel.
Ja, nee, want
we hadden twee weken geleden.
Twee weken geleden.
Maar we hadden je Wim de Bie verhaal toch nog niet doorgenomen?
Ja, dat weet ik niet meer. Dat heb ik nu al een week, heb ik jou verteld.
Ja, precies. Maar ik dacht dat de podcastluisteraars daar ook nog recht op hadden.
Ik vind het prima, joh. Gooi er een kwartje in en het praat.
Vertel even je Wim de Bie verhaal.
Ik
vraag even aan Guusje of je het Wim de Bie verhaal al had verteld.
Ja, dat is wel want het zou een beetje een blamage zijn als je het nu 2 keer vertelt.
Ja.
Had Basje al het Wim de Bie verhaal verteld in de podcast?
Nee, hè? Je had het niet verteld.
Het is toch raar dat ik nu Gijs aan een mij redelijk onbekend iemand, namelijk Guusje de Vries, zou zeggen, heeft Bassie al verteld.
Heeft Bassie het Winderby-verhaal al verteld?
Ja.
Maar Hanneke is toch geen onbekend persoon meer voor jou? We hebben een enorm feest gevierd.
Ja, maar goed, het is niet direct de familie.
Nee, maar het is niet iemand die meteen een Bassie zegt.
Ja, maar ik ben ook geen Bassie zegger.
Ja, maar ik vind het gewoon raar om jou geen Bassie meer te noemen.
Gijs zegt Bassie tegen anderen, maar die anderen hoeven dan niet meteen een Bassie zegger te worden.
Ingewikkeld is dat, hè?
Is heel ingewikkeld. Ja, maar dat is het ingewikkelde van bijnamen.
Ja.
Ja,
wanneer ga je erin mee? Zoals onze gezamenlijke vriend Diederik, die door iedereen Kiek wordt genoemd. Ja, en dat vind ik toch heel lastig om hem dan ook Kiek te gaan noemen.
Want dat is toch ook oudere vrienden die daarmee begonnen zijn om dan aan te haken?
Ja. Op een gegeven moment... Ja,
mijn overleden vriendin Ingrid was een meester in het verzinnen van bijnamen.
Ja.
En zo was er ook iemand, dat is de zuster van Jan Marijnissen. En die noemde zij altijd Eekhoorn. Ik weet niet waarom, maar ik weet helemaal niet meer hoe die zuster echt heet.
Nee.
Ja.
En die ken ik toch echt.
Ja, en je bent zelf ook een eekhoornzegger geworden.
Ik ben een eekhoorn, zeg. Ja. Iedereen in Ings buurt zei altijd de bijnaam.
Ja.
Eekhoorn of domme Chinees. En dan weet je vaak helemaal niet meer hoe die mensen eigenlijk heet.
Maar niet tegen die mensen zelf.
Jawel.
Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, domme Chinees niet. Maar eekhoorn heb ik altijd eekhoorn genoemd, ja.
Ja.
Ja. Maar goed.
Het Wim de Bie-verhaal heb je dus nog niet verteld.
Ik werkte bij het Parool als... Ik zal een korte versie doen.
Ja.
Ik werkte... Want anders zijn jullie zo weinig aan het woord. Vind ik ook zielig.
Nee, we geven jou heel graag een podium, man.
Ik voel je sneer.
Oh, je voelt gelukkig voelt Teun de sneer.
Ja, als er een sneer gevoeld kan worden, dan voel ik hem.
I love you, Teun. Ik werkte bij het Parool en toen mocht ik op een soort administratieve afdeling. En toen vroeg ik aan de redactiechef, mag ik niet eens een keer een stukje schrijven? En hij was heel erg lief en hij zei, ja, probeer het maar. Waarover wil je het hebben? Ik zei, nou, over jeugdprogramma's bij de radio lijkt me wel een leuk onderwerp. Want ik luisterde.
Had je dat zelf bedacht?
Ja, want ik was een fanatieke, door mijn ouders, fanatieke radioluisteraar. En een jeugdprogramma was Uitlaat, waar ik altijd naar luisterde, van de VARA. En toen mocht ik dus, toen zei hij... Ja,
maar toen was je 25 en toen luister je nog naar jeugdprogramma's op de VARA radio?
Ja, dat weet ik niet zo precies. Okay. Ja. Oh, laten we zeggen ja.
Ja.
En,
lief.
Schattig. Ik kan het me nu eigenlijk ook helemaal niet meer voorstellen. Toen was ik al 3 jaar getrouwd en zat ik nog naar Uitlaat te luisteren.
Precies.
Maar goed, dat Uitlaat was sowieso een heel erg goed programma. En toen mocht ik het over alle radioprogramma's bij de alle radioprogramma's doen. Dus dat waren er 5. De AVRO, NCRV, de VARA natuurlijk, de VPRO. En ik begon bij de VARA. En daar was Wim de Bie, de eindredacteur. En ze deden ook al de cliché-mannetjes.
Ja.
En daar was ik een enorme fan van. En Wim de Bie was precies even oud als ik. Want we waren gewoon even oud. Maar ik zag hem als een hele grote, volwassen, oude man.
Ja, want hij maakte al een jeugdprogramma op de radio.
Hij maakte al een jeugdprogramma bij de VARA Radio. Ja. Mijn
of niet bij de AVRO, Uitlaat?
Nee, ik ben gek geworden.
Oh nee, het was Mignon. Mignon was de AVRO, ja.
Die heb ik toen ook geïnterviewd.
Dat was Jos Brink, toch?
Nee. Het was een Tom Barlage of zo. Of Herlaar of zoiets.
Herlaar?
Barlage of zo. Ik weet het niet meer. Ja. Ik weet wel dat ik begon bij Wim de Bie.
Ja.
En dat ik... Het was op mijn verjaardag, midden in juli. En toen heb ik nog geen
verjaardag.
Ja, en toen moest ik meteen naar de wc om daar heel erg over te geven van de zenuwen.
Echt waar?
En toen ik dat had gedaan, toen sleepte ik me naar de NCRV, waar Jan Villekers de eindredacteur was van het programma.
Van Vars Majeur.
Heb ik daar geïnterviewd en daar weer over gegeven. Ik heb geloof ik in alle studio's brakend het interview beëindigd. Steeds.
Echt waar, man?
Ja. Ja, maar Wim de Bie was de eerste.
En heeft Wim de Bie nog een beetje compassie getoond? Met je, dat hij zo'n jonge journaliste over de vloer had hij meteen begon over te geven? Of heb je het voor hem verborgen gehouden?
Ja, dat deed ik pas nadat ik had gezegd, nou dank u wel voor dit gesprek. haastte ik me naar de wc.
Oh, je bent
ging
na het interview ben je
na
gaan
elk
overgeven?
Interview. Na elk interview heb ik op.
Oh, dus je wist het op te houden totdat het interview afgelopen was.
Maar tijdens het interview voelde je al die oprispingen. Ik dacht nog even voorhouden.
Ja, nog even een paar snijdende vragen over jeugdradio stellen.
Ja.
Ja, en toen kwam het eruit. En, en deelde jij met Wim de Bie niet ook een liefde voor Audrey Hepburn?
Dat heb ik nooit echt met hem gedeeld.
Maar die had hij wel volgens mij, hè?
Ja, ik denk dat bijna iedereen in die jaren...
Nee.
Die 14 was toen Audrey Hepburn Roman Holiday deed. Dat iedereen die goed bij zijn verstand was, wat hij was... verliefd was op Audrey Hepburn.
Ja, volgens mij heb je die liefde wel eens met hem gedeeld. Ik heb daar een herinnering aan. Maar ik weet niet meer precies hoe dat...
ik heb hem heel vaak gesproken daarna, maar dat weet ik niet meer.
Ja, nou goed. Maar hij is dus eigenlijk de eerste persoon die jij geïnterviewd hebt.
De allereerste persoon. Nou ja, behalve voor de schoolkrant, hè. Toen heb ik Simon Carmichelt en Wim Ibo en weet ik wie ook allemaal geïnterviewd. Maar dat was voor de schoolkrant,
ja,
de telescoop.
Ja, het eerste betaalde interview in dienst van een nieuwsmedium, het Parool, was Wim de Bie.
En dat stuk is toen helemaal herschreven door de... goede journalisten die daar op de redactie zaten. En toen is het naar Sandberg, de hoofdredacteur, gegaan. En toen heeft Wil van der Smacht, mijn held bij het Parool...
Ja.
Die heeft gezegd, god, zij kan heel leuk schrijven. Zullen we haar niet als leerling aannemen?
En zo is het begonnen?
Ja.
Wist je eigenlijk dat dat echt was wat je wilde? Of had je daar helemaal geen benul van?
Ja, dat wist ik zeker. Dat ik toen ik bij het Parool zat... En Frans studeerde. Toen dacht ik, maar wat ik echt wil is gewoon bij die redactie.
Op die redactie dus werken.
Ja. Dus toen heb ik de studie Frans gelaten voor wat hij was.
En ben je op die redactie gaan werken.
Ja.
Het is ook wel heel leuk, toch?
Ach, geweldig.
Ja.
De beste beslissing ever ooit. Nee, behalve het nemen van een kind.
Ja. In casu mei. Nou man, ik ben heel blij dat je dit even met ons gedeeld hebt. Ik denk dat je
hoe lang duurt de koffiepauze nog?
Nou, die gaan we nu afronden. Djoeke maakt koffie en thee.
Ja,
dit is Djoeke.
Nou, veel liefst
aan
Djoeke.
En we gaan nu weer de touwtjes aan.
En jij moet weer keihard aan de slag.
Ja.
Oké, mam. Heel veel succes.
Okay,
heel
jongens.
Veel liefst aan Djoeke.
Ja.
En tot volgende week.
En aan de cursisten, en die toch dankzij ons bij jou zijn gekomen.
Drie van de vijf.
Ja, drie van de vijf.
Oké, jongens.
Dag, mam.
Dag.
Dag.
Teun en Gijs. Nu komt
Teun,
ja?
Ik zeg nu even als klassieke muziekliefhebber tot klassieke muziekliefhebber.
Ja.
De klassieke muziekliefhebber moet even haar oren spitsen.
Waarom haar oren?
En zijn oren.
En zijn oren.
Ja, maar het is eigenlijk af van alles.
Ja.
Want de Strijkkwartet Biennale in Amsterdam heeft weer iets geweldigs in petto. In het weekend van 6 en 7 mei organiseren zij een heel bijzonder event...
Een event.
In het muziekgebouw aan het IJ.
Nou, Gijs, het klinkt nu al... Ja, ik weet nog ik ga nog meer erover zeggen, maar het klinkt nu al geweldig, hè? Ja. Een bijzonder event in het muziekgebouw. Nee,
Strijkkwartet Biennale. Ja.
6 en 7 mei is het 50 for the Future weekend, Gijs. Ja. En in dit weekend komen 10 topkwartetten naar de stad, waaronder het wereldberoemde Amerikaanse Kronos Strijkkwartet.
Ja, die hebben meerdere Grammys gewonnen. En ze hebben een unieke geschiedenis die dwars door de klassieke muziek, de filmmuziek en de popmuziek heen loopt. Ja, het Kronos Kwartet dat is iets voor de klassieke muziek.
Ik ken geen geheimen.
Die spits zijn of haar oren meteen als het Kronos Kwartet.
Ik zou zeggen, ga dat zien en horen.
Tijdens het 50 for the Future weekend spelen de 10 kwartetten 50 nieuwe hedendaagse stukken.
Ja.
En dat is toch heerlijk. Ik ken niet die oude meuk. Maar
ik kan ook van oude meuk.
Oude meuk is fantastisch. Daar hoor je mij niks kwaads over zeggen. Maar ook iets wat nieuws is ook wel eens prettig.
Ja.
Het zijn 50 stukken van de boeiendste componisten van deze tijd. En die stukken zijn allemaal speciaal geschreven voor het Kronos Kwartet.
Ik ben gek op kwartetten, Gijs.
Ja.
Ja. Van minimal music tot poëtische meesterwerken. Er is voor ieder wat wils. Wat zeg jij, Gijs? Minimal music of poëtische meesterwerken?
Poëtische meesterwerken.
Ja, dat dacht ik wel. Ja, maar vlak ook die minimal music niet uit, Gijs.
Nee, die vlak ik ook zeker
maar je
niet
moest
uit.
Kiezen.
Het is pistool op de borst.
Het is een onmisbaar weekend voor de klassieke muziekliefhebber.
Dus schrijf in de agenda's 6 en 7 mei in het Muziekgebouw aan het IJ. Ga naar muziekgebouw.nl en ontvang met de code Teun en Gijs maar liefst 20% korting.
Muziekgebouw.nl, code Teun en Gijs.
Teun, ik heb alweer zin in een recept.
Ja, en Gijs, als jij zin hebt in een recept en je vraagt het mij, dan weet je wel...
Ja, dan ben je meteen alert. Ik roep ook iets over mezelf af, want ik ben zelf natuurlijk degene geweest die wanhopig heeft gefaald.
Nou, je zat in een kookrenaissance en toen
ik
ben
zat in een kookrenaissance,
teruggevallen in de kookmiddeleeuwen.
Ben ik in de kookmiddeleeuwen gestort. Ja. Daar ben ik wanhopig geprobeerd om uit te komen. Ja. Jij bent mij blijven voeden met recepten die ik dan... Ja, waar ik dan weken over deed om er weer eens eentje te maken. En uiteindelijk is het gewoon helemaal gestagneerd eigenlijk. En nu probeer ik toch mijn hand naar je uit te steken.
Ja,
uit het ravijn.
Er is iets dat jij de hele tijd soort half Hitlergoed aan het brengen bent vandaag.
Ik maak steeds, wat ik, als ik ver zie of mijn hand naar je, dan beeld ik dat ook echt
maar
uit.
Maar het kan ook dat je in een soort moderne gospelkerk zit.
Ja, of dat ik gewoon aan dans... Een moderne dans doen.
Ja, moderne dans.
Ja, ik reik mijn hand naar je uit, want ik zeg... Teun, ik wil eigenlijk weer in die kookrenaissance terechtkomen. Dus nou, heb je nog een recept?
Dan ga ik twee woorden noemen, Gijs.
Bonen?
1, dat is woord 1. Ja. En woord 2, makkelijk.
Bonen en makkelijk, oké. Okay. Ja. Maar wel warm, toch?
Warm, ja. Gijs, we gaan gewoon ook lekker met blikken werken.
Ja.
Ja. Ik dacht, we gaan eens even met de Griekse gigantes aan het werk.
Wat is dat?
En dan, ik geloof dat het recept officieel heet, maar dat klinkt niet zo lekker. Gigantes plakkie.
Ja.
We gaan eigenlijk is het de Griekse variant op witte bonen in tomatensaus.
Oké.
Ja. We werken met 2 uien, die gaan we fruiten met 1 venkel.
Oké.
Tot het een beetje zacht wordt in de olijfolie. Intussen heb je in een vijzel... Heb je die, een vijzel? Ja. Doe je 2 knoflook, 1 theelepel venkelzaad en wat grof zout. Dat vijzel je tot het... En dat doe je dan zo nadat je ongeveer 10 minuten die uien hebt laten pruttelen. Doe je dat
er doorheen.
Nou, dat gaat dan vrij snel op in de vaart der volkeren.
Ja.
Dan neem je maar liefst 4 in die gigantes, Gijs. Dat heet volgens mij ook Lima-bonen. Dat zijn de grote Griekse bonen.
Ja.
Grote witte Griekse bonen. Ja. Ken je die?
Nee.
Die roeien hier doorheen.
Ja.
Natuurlijk, mijn favoriete kruid, Gijs. Weet je het nog?
Ja, oregano.
Heel goed. Ja. Oh, echt als zo'n leerling. Ja, oregano. Heel goed, Gijs. En dan 2 blikken polpa.
Ja.
En dan laat je het een beetje pruttelen. Dan doe je er een stokbrood bij. Of zo'n opbak warm stokbrood.
En dit is lekker.
Dit is zo lekker.
Ja?
En het is echt zo makkelijk.
Dit is echt heel makkelijk.
Ja, het is echt heel makkelijk.
Oh, te gek.
Ja.
Nou, Teun, ik voel weer iets van...
Ik
voel weer iets van de verlichting
opkomen.
Ja,
het is echt lekker. Ja. En makkelijk. En bonen.
Makkelijk en bonen.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Gijs.
Teuntje.
Ja, ik wou toch even mijn excuses aanbieden dat ik die diepere laag niet kon aanboren vandaag.
Ja.
Ja. Dus ik denk...
Ja, excuses aanvaard.
Ja.
Ik zeg wel, Teun, misschien kan je echt dat maniacale bezoek van die sportschool wel wat beter plannen. Want...
Ja, dus Murakami-schema.
Ja. Om 16:30 ga jij zitten schrijven.
16:30.
Ik weet niet meer waar we op uitkomen. Je begon om 8:00 begon je met... 19:30 begon je met die warme lunches bereiden.
Ja.
Nou, maar het is niet dat zo dat ik... Ik vind wel dat je 3 uur schrijftijd...
Maar dan ben ik om 8:00 ben ik klaar daar weer mee.
Ja, maar het probleem is, dan is de... Dan is
de band gebroken.
Is de band gebroken. Dan is de dag begonnen, is iedereen wakker.
Ja.
Dan wil je op je telefoon gaan kijken.
Je moet het systeem verslaan eigenlijk.
Je moet het systeem verslaan. Ja. Tussen 19:30 en tussen 17:30 en 19:30 ga jij aan al die boeken zitten schrijven waar je nu steeds contracten voor aan het tekenen bent.
Ja, oké. Okay, ja. En dan...
Kijk, zo'n uitgeverij, die trekken niet voor niks een fles champagne open. Hè? En halen een taart bij Holtkamp en zetten een foto op de socials.
Daar verwacht je iets voor terug.
Nou, het is wel bedoeld dat je ook echt een boek gaat schrijven. Dus niet alleen maar een soort feestelijk moment... weer gewoon te kunnen gaan zitten luieren.
Ik dacht dat het was gewoon... We zoeken iemand met wie we dit moment...
Kunnen delen. Met wie we weer champagne kunnen drinken.
Ja,
ook.
Ja.
Ook.
Ja,
maar wel met de gedachte dat je daarna ook echt aan het werk gaat.
En dat je dan nog naar het boekenbal gaat misschien. En dat je dan zegt van kijk, ik hoor nu bij deze uitgeverij. We zijn met een groepje.
Maar dat is eigenlijk allemaal meer
Buitenkant?
Buitenkant. Oh. En het hart van deze kwestie is dat je ook echt een boek gaat schrijven.
Oh, maar wie leest er nou nog boeken?
Nou, niemand. Maar dat is, kijk, daarom moeten ze zoveel buitenkant maken om jou aan het schrijven te krijgen voor en het werk te krijgen voor iets waar eigenlijk niemand echt op zit te wachten.
Ja.
Dat is het hele punt van de
zaak.
Oh, maar
ik dacht dat we het nu helemaal ook gewoon... Ja,
dat je dat hart gewoon liet zitten verder.
Ja.
Zo van, daar zit toch niemand op te wachten.
Het gaat alleen nog om die buitenkant.
We beperken ons tot de buitenkant.
Ja.
Ja. Is helemaal geen gekke gedachte. Ik volg je, ik hoor je al.
Ja, ja.
Maar bij uitgeverij zijn ze daar toch nog niet van doordrongen.
Zo ouderwets.
Zo ouderwets. En die moeten die laatste stap nog echt zetten.
Ja.
En tot die tijd verwachten ze toch van jou dat je echt aan het werk gaat.
Pot voor drie dubbeltjes.
Ja. Dus dat zal dan tussen 4:30 en 7:30 ochtends moeten gebeuren.
Ja. 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 Dan moet ik even rust nemen. Tenminste als podcast. Of moet ik dat niet op de podcastdag doen?
Jawel.
Oh, dat
ja,
wel.
Dan ga je die warme lunch bereiden. Ja. Dan is iedereen het huis uit. Nou, dan heb je gewoon eigenlijk 1,5 uur de tijd om eventjes tot jezelf
koffie drinken.
Schone kleren aan te doen. Ja. Weet ik veel wat je
niet
wilt
naar
doen.
De sportschool gaan.
Niet naar de sportschool. Blijf, want sportschool is geen diepere laag.
Nee. Ja. Ja.
Dus, en dan ga je hier podcast opnemen.
En dan mag je eventueel.
Dan mag je gaan sporten. Tot je een ons weegt.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
Mocht dit allemaal ingewikkeld voor zijn, dan ben ik bereid meer een keer met Arie over te praten. Dat is een soort interventie.
Eigenlijk is het zo, Gijs, er moet gewoon op een gegeven moment iets gebeuren waardoor in ieder geval ik samen met Arie achter een microfoon zit. Hè?
Nou, dat sowieso.
Ja,
ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk één groot falen ook.
Ja.
Oké, Gijs, vorige week waren we wat kritisch over de muzikale omlijsting.
Mm-hmm.
Vandaag was ik meer kritisch over mezelf, maar de muzikale omlijsting.
Nou, als je het over diepere laag hebt.
Oh.
Ik heb vandaag het gevoel dat er echt een diepere laag
diepere
is.
Diepere en een hogere laag.
Ja, ja, ja.
Het is echt, ik had ook het idee dat zij, want ik kwam er ook lekker in, maar het kwam ook door hun.
Ja.
Dat zij dat van wij slepen die teunen wel even doorheen.
Ja, zeker. Ja, ja, ze hebben echt hun hart en ziel in
bedankt,
die muziek
jongens.
Gelegd.
Ja.
Om
Jan
jou,
Kees Groenteman,
om
Kikiaski.
Om jou gewoon een beetje naar die diepere lagen te krijgen.
Ja.
En ook daarom vind ik dat je ze eigenlijk niet meer teleur kan stellen. Volgende keren. Ja.
Het is wel zo dat... Ja, jij bent altijd zo streng voor mij, Gijs.
Ja, dat wil je ook een
lekker,
beetje.
Hè? Ja.
Ja, maar jij ook.
Oh ja, oké. Okay. Ja. Goed.
Als je wil adverteren. Kijk, we hebben natuurlijk twee fantastische advertenties gehad in deze
goed
podcast.
Waren die. Ja.
Heel goed.
Ja.
Het zijn ook adverteerders die me na aan het hart liggen. Maar dat geldt
weet
voor alle adverteerders.
Het liefst zou ik,
dus
Gijs,
wil je
ik zou het liefst in een bed, in het muziekgebouw het ei, onder zo'n dekbed van Suite 702... naar het Kronos kwartet willen kijken.
Precies, dat zou het einde zijn.
Ja.
Maar wil jij ook na aan ons hart liggen?
Ja.
Dan kan je adverteerder worden in deze podcast. Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
En schrijf daarboven, lieve Guusje.
Ja.
De Beatles tip.
Ja, een van de tragische... Kijk, natuurlijk, dat heb ik al vaker gezegd. Het heerlijke van de Beatles is dat het een compact verhaal is...
Ja.
Met weinig deelnemers en... superveel dramatische ontwikkeling.
Ja.
Een van de grote tragische figuren, wat mij betreft,
George
in de
Harrison?
Beatles geschiedenis, is zeker niet George Harrison. Want die heeft met het talent wat hij heeft toch wel echt iets heel hoogs bereikt. Het is natuurlijk tragisch omdat hij altijd net onder John Lennon en Paul McCartney.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant.
Nou ja, maar ik vraag me altijd af.
Het is ook alweer.
Zou het toch frustrerend zijn om hem te zijn? Of zou je denken van,
zeker.
Zou juist iedereen lachend van haha, ik zou het toch
het
maar
zou
bij.
Natuurlijk is het frustrerend om hem te zijn. Tegelijkertijd is het fantastisch om hem te zijn.
Ja.
Wie? Nee, maar ik heb het nu over de echt tragische figuren.
Oh.
Of een echt tragische figuur wiens leven eigenlijk toch een soort van vermalen is in de Beatles geschiedenis. En dat is het leven van Julian Lennon. De zoon van John Lennon.
Ja.
Het zoontje wat hij al kreeg toen de Beatles eigenlijk net beroemd werden. Hij was toen getrouwd met Cynthia Lennon. Daar moest altijd, dat was ja zijn, hoe noem je dat, high school sweetheart. Niet zijn grote liefde. Iemand die tegen wie hij zich ook volgens mij onhebbelijk en naar heeft gedragen.
Kan ik me niet voorstellen.
ook iemand die altijd, zij moest ook altijd een soort van geheim gehouden worden toen de Beatles doorbraken. Want ze moesten natuurlijk uitstralen dat ze vrijgezellen, grijpbare jongens waren. Dus dat hele huwelijk werd een beetje weggemoffeld. Er kwam al ras een zoontje. En dat zoontje is afgelopen week 60 jaar oud geworden.
Wat?
Julian Lennon.
Dat kan je toch ook niet voorstellen?
Nee, maar dat is natuurlijk... Ja, het is allemaal 60. Ik volg trouwens een fantastisch Twitter-account. Ik geloof dat het heet It Was 60 Years Ago Today. En er wordt gewoon per dag...
Oh.
Wordt wat de Beatles 60 jaar geleden deden, wordt daar opgerakeld. Dus helemaal hun, dat hun plaat uitkwam en dat ze elke dag weer optreden ergens, dat er dan weer een single het heel goed doet. Dat zie je dan dag na dag, kan je dat herbeleven.
Dagelijks.
En de geboorte van Julian hoort daar dus ook bij. Die is 60 jaar oud geworden afgelopen. Een jongen die een wat ongelukkig leven heeft geleid. Een paar platen heeft gemaakt, ook nog een paar hitjes heeft gehad.
Much Too Late for Goodbye.
Teardrops.
Much Too Late for
Teardrops
Goodbye.
Running down from my eyes.
En hij leek fysiek ook op John Lennon.
Hij leek op John Lennon, lijkt nog steeds wel op John Lennon. Is eigenlijk zijn hele jeugd een beetje veronachtzaamd geweest door John Lennon. Die heeft zich altijd naar tegen hem gedragen. Het is een beetje een... Ja, ik volg hem ook op Twitter. Het is geen licht volgens mij. Ik weet niet, de ongelukkigheid straalt ervan af.
Ja.
Wie zich, denk ik, misschien wel met meer liefde over hem ontfermde dan John Lennon met zijn... Ja, sardonische en toch wat egocentrische karakter is, denk ik, Paul McCartney geweest.
Oh ja.
Nou goed, die zal zich niet als een vader over hem ontfermen, maar ik denk wel dat hij minder soort sarcasme in zijn wezen had dan John Lennon. En er is natuurlijk misschien wel het allerberoemdste Beatles liedje. Of een van de allerberoemdste Beatles liedjes gaat over Julian Lennon. En dat is namelijk Hey Jude. Wat eigenlijk Hey Jules heette. Geschreven voor Julian. En dus die hele tekst van... Nou, kom op jongen, het leven is niet zo erg. Maak er wat van. The movement you need is on your shoulder. Een zin die Paul McCartney eigenlijk al dat die muziek schrijvend in hem opkwam. En die hij eigenlijk wilde vervangen. Waarvan John Lennon zei... Nee, die moet je er juist in houden, die zin.
Ja.
Niemand weet wat het betekent, maar...
Je
voelt er van alles bij. Het is ook een van de... Nou, het enige liedje waarvan John Lennon in het openbaar gezegd heeft... dat hij het echt heel goed vindt van Paul McCartney.
Dat is ook weer zoiets, hè?
Hij was zo spaarzaam met zijn complimentjes. Ja. Het is dus zijn favoriete Beatles liedje van Paul McCartney. Het gaat over zijn zoon, die afgelopen week 60 jaar werd. Dus wat kan anders de Beatles tip zijn dan een van de langste singles van de Beatles... Een lied wat als het op de White Album had gestaan... uit die tijd is het die plaat natuurlijk nog volmaakter had gemaakt. En Hey Jude.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.